Goedemorgen iedereen. Ik moet zeggen dat dagen als deze, zondagmorgenochtenden als deze, voor mij als jongerenwerker toch wel de ochtenden zijn waarvoor je dan, waarvan je denkt, ja, hier sta ik voorop, hier kom ik mijn bed vooruit. 5 mooie tieners die hun keuze voor Jezus deze morgen zo concreet willen maken, zo echt willen maken voor zichzelf. Voor familie, kennissen, vrienden. Voor ons als gemeente. En niet onbelangrijk, voor God zelf. Hoe mooi is dat? En ik ben deze morgen eigenlijk benieuwd wie van jullie allemaal een beetje van feest houdt. Wie, ja, kijk, daar is het eerst. Hou hem even omhoog. Hou je hand even omhoog. Wie zegt, ja, ik ben echt een feestbeest. Ja, nee, ja, als je net je hand nu niet ineens naar beneden, als je zegt ik hou van feestjes, mag je gewoon even je hand omhoog steken. De enige reden om je hand nu niet omhoog te steken is als je zegt ik hou echt niet van feestjes, ik ga nooit naar verjaardagen, ik sla ze het liefst over. Ja, hou je hand even omhoog. Alexander, ik zie je hand omhoog inderdaad, anders had ik je al persoonlijk... Nee, grapje, dat is flauw. Ja, doe er maar 2, ja. Hou ze even omhoog. Ik wilde namelijk wel even zien, nog allemaal van links naar rechts, van links naar rechts. Waar is dat feestje? Nou, kijk, ja. Jullie houden een beetje van een feestje, gelukkig maar. Gelukkig maar. En waarom een feestje? Omdat we feest vieren dat deze tieners die keuze voor God zo zichtbaar willen maken. En ik wil daar vanmorgen kort iets met jullie over delen. Waarom we dat feest mogen vieren. Romeinen 6, vers 3... zegt, weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood. Zijn gedoopt in de dood van Jezus Christus. Vraag je af, waar is de reden voor dat feestje? Maar wacht even. We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven, om vervolgens, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. Als we ons hier in het water laten dopen, kopje ondergaan, maken we daarmee de keuze om zoals Jezus stierf, Jezus zijn leven gaf, ons leven af te leggen. Zoals Jezus begraven werd, zoals Jezus zijn leven aflegde, kiezen we ervoor om ons leven af te leggen. Een leven waarin we voor onszelf leven. Een leven waar we zelf het doel van zijn. Een leven waarin we bezig zijn om onze eigen dromen, onze eigen verlangens, onze eigen lusten na te jagen. En vervolgens kiezen we ervoor om in een nieuw leven op te staan. Zoals Jezus ook in een nieuw leven opstond. Mogen wij in een nieuw leven opstaan waarin dat oude leven misschien nog ergens achter ons aan bungelt in onze tijd hier op aarde, maar waarvan we zeggen, we leven niet langer voor onszelf. Niet langer ik leef in mij, schrijft Paulus, maar ik leef voor de verlangens, ik leef voor de wil van God. En dat maakt nogal een verschil. En door hier vanmorgen kopje onder te gaan, en gelukkig ook weer snel boven te komen, zeggen deze mooie tieners, dat leven, dat wil ik instappen. En dat feest mogen we samen met elkaar vieren. En waarom is dat dan precies een feest? Ik wil een paar versen met je lezen uit Efeze 1, wat daar meer over zegt. En ik lees hem uit de Message. Lang, lang geleden besloot God ons te adopteren in zijn gezin door Jezus Christus. En wat genoot hij al van deze plannen alleen. Hij wilde dat wij het feest van zijn overdadige schenken door de hand van zijn geliefde zoon zouden meevieren. Dit is waarom we feest mogen vieren. Omdat God jou en mij en deze mooie tieners, en ook als je hier zit En je hebt die keuze nog niet voor jezelf zo scherp of zo helder. Maar God heeft ervoor gekozen. Heeft jou uitgekozen. Omdat hij ook jou in zijn gezin wil. Jou als zoon, als dochter wil. Als kind bij hem thuis. Je vraagt je misschien af waarom... Zo in de kerk hoor je dat vaak. Wij broers en zussen. Broeders en zusters. Maar volgens mij komt dat hier vandaan. Omdat we allemaal aangenomen worden in hetzelfde gezin van God. En als je samen in een gezin bent. Dan ben je broers en zussen van elkaar. En dat ging niet zomaar. Daar moest iets voor gebeuren. Namelijk het feest van het overdadige schenken van zijn zoon Jezus staat er in deze vertaling. Het geweldig grote cadeau van Jezus moest gegeven worden. Om de weg vrij te maken dat gezin van Jezus in. Door het offer van de Messias, vanaf vers 7 lees ik verder. Zijn bloed dat werd uitgestort op het altaar van het kruis zijn we vrije mensen. Vrij van represailles en straffen die we onszelf hadden laten opleggen door ons wangedrag. En we zijn niet zomaar een beetje vrij, we zijn overweldigend vrij. Hij heeft overal aan gedacht en gezorgd voor alles wat wij ook maar nodig zouden hebben. Dit is het feest dat we samen mogen vieren. Het feest van het bizar grote cadeau wat Jezus ons gaf. Het cadeau wat we mogen aannemen, waarvan we mogen zeggen, dat leven wil ik instappen. Als onderdeel van dat grote gezin van God, waar alles voor gezorgd wordt. Waar overal aan gedacht is door God hemzelf. Je zou kunnen denken, waar het dus altijd makkelijk en perfect en chill en relaxed is. Zo ervaar ik het niet altijd, zal ik je heel eerlijk vertellen. Het leven met God, het kiezen om onderdeel te zijn van het gezin van God, betekent niet dat je leven, als je opstaat uit het doopbad, ineens allemaal glorie, halleluja is, dat het makkelijk, voorspoedig en chill is, dat iedereen op school, iedereen op je werk ineens naar je knipoogt, je vriendelijk begroet elke ochtend, positieve woorden over je zegt en je nooit meer lijden, pijn en verdriet mee zou maken. Dat is de wereld waar we in leven, dat gebeurt. Ook en misschien wel juist na het maken van deze keuze. Het zal er niet per se makkelijker op worden. En toch mogen we weten, diep van binnen, dat we onderdeel mogen zijn van dat gezin van God zelf. Dat we onderdeel mogen zijn van het gezin van de grote Vader die ons allemaal geroepen heeft. Ik heb deze 5 mooie tieners samen met Bertha mogen spreken. Ze allemaal moeilijke vragen mogen stellen. Nee, het waren vooral heel chille gesprekjes. Maar met ze mogen hebben over de doop. Waarom wil je je laten dopen? En hoe ben je tot die keus gekomen? En wie is God voor je? En één ding die veel van deze tieners me ons teruggaven. Die veel van de tieners vertelden. En dat zette me wel aan het denken. Is, je hoort altijd die mooie verhalen. Op het moment dat mensen zich laten dopen. Dan staan ze hier voor het podium een verhaal met God te vertellen. Over hoe God ze uit de put trok. Hoe God ze bij naam noemde. Op het moment dat ze er doorheen zaten. Mooie, grote en soms ook heftige verhalen. En een paar tieners zeiden, ik ben lang zoekend geweest. Nou, wat is dan mijn getuigenis? Wat is dan mijn verhaal met God? Ik heb niet zo'n mooi groot verhaal, zeiden een paar tieners, waar ik diep in de put zat, waar God me uit moest trekken en waardoor ik mijn leven volledig aan hem toe kon wijden en wat ik kon vertellen bij mijn doop. En eigenlijk heeft me dat wel tegengehouden, een tijd om die keuze al eerder te maken. En ik dacht erover na en om eerlijk te zijn, ik herken dat wel een beetje. Een goede vriend van me, met wie ik in de kerk ben opgegroeid. Hij had een verhaal met een drugsverleden en festivals en weet ik veel allemaal heftige dingen. Tenminste, ik vond dat heftige dingen. En op een zondagochtend, toen hij gewoon ergens in de kerk zat, meegesleurd door zijn ouders, waar hij eigenlijk niet wilde zijn, raakte God zijn hart aan en gaf hij zijn leven aan Jezus. En vanaf dat moment maakte hij een radicale ommekeer. En net zoals als hij eerst losging op de feesten, nou ja, weet ik veel waar hij allemaal heen ging, ging hij nu los voor het feest van God. En ik legde mezelf daarnaast. Ik keek naar mijn leven. En je mag weten, mijn leven is echt niet perfect. En in zekere zin zou je kunnen zeggen dat ik ook in de put heb gezeten. Soms nog wel eens in de put zit. Waar God me uit moet trekken. Maar niet zo'n heftig, radicaal verhaal. Waar iedereen van onder de indruk zou zijn. En ik moest daarbij denken aan de gelijkenis van de verloren zoon. Ik denk dat de meesten van ons hem kennen. De zoon die zijn vader gedag zegt, opeist de erfenis die hij later pas zou krijgen. Dat geld meeneemt en een wild leven leidt en alles doet wat God verboden heeft. En vervolgens tot inkeer komt en terug gaat naar zijn vader. En het verhaal heet het verhaal van de verloren zoon, maar voor mij voelt het vaak meer als het verhaal van de thuisgebleven zoon. Want hij had nog een oudere broer. Een broer die geen wild leven had geleid. Een broer die probeerde te gehoorzamen aan zijn vader. Die altijd hard werkte om zijn vader tevreden te houden. Een broer die niet diep in de put leek te zitten. Die geen reddingstouw nodig had om uit die put getrokken te worden. En ik denk dat als ik naar mijn leven kijk, dat ik me vaak meer als de thuisgebleven zoon heb gevoeld dan als de verloren zoon. En ik kan me voorstellen, opgroeiend in een christelijk gezin, elke zondagochtend met je ouders meegenomen worden naar de kerk. Het is absoluut geen garantie voor een fijn, makkelijk en veilig leven dicht bij God. Alleen mij geeft het wel eens het gevoel als wat die thuisgebleven zoon misschien gehad zou hebben. En toch moest ook deze zoon heel bewust een keuze maken. Heel bewust een keuze maken om ook op het feest van God te komen. Want zijn jongere broertje die ver van huis was, die er een rotzooi van had gemaakt, die kwam thuis en die viel op zijn knieën voor zijn vader. Papa, sorry voor alles wat ik verkeerd heb gedaan. En zijn vader zegt, het is al goed jongen. En hij zegt, haal het mooiste kleed, doe mijn ring om zijn vingers, mest het geslachte kalf, we gaan barbecuen, we gaan feest vieren. Want de zoon die ik had was verloren, maar hij is weer tot leven gekomen. De vader geeft een feest voor de verloren zoon. En die oudste zoon die kijkt naar zijn eigen leven en die denkt, en ik dan? Altijd braaf proberen te volgen de wil van de vader. Altijd hard werken, altijd thuis blijven. En wanneer heb ik dat feest mogen vieren dan? Wanneer is er dan een feest voor mij gegeven? En hij zegt, nu die zoon van u is thuisgekomen, die al uw vermogen verkwanseld heeft aan de hoeren en weet ik veel allemaal niet wat, die een heftig leven heeft geleid. Nu hij is thuisgekomen en nu komt er ineens een feest. En ik dan, die altijd thuis is geweest, ik heb nog nooit een geitenbokje gekregen om iets te vieren met mijn vrienden. Weet je wat de vader zegt tegen deze zoon? Hij zegt, mijn zoon, jij bent altijd bij mij. Sterker nog, hij zegt, mijn zoon, alles wat van mij is, is van jou. Alles wat van mij is, is van jou. Het is als het ware alsof God zegt, joh, elk keukenkastje mag je opentrekken. Alles wat ik heb, wil ik met je delen. Alles wat ik heb, wil ik met je delen om ook jou het feest te laten vieren. Het feest van het grote cadeau van Jezus. En ik wil je aanmoedigen, misschien zit je hier vanmorgen wel. En herken je je wel meer in die thuisgebleven oudste zoon en vraag je je af, en ik dan? Ziet God mij dan wel? Ga je braaf mee met je ouders naar de kerk? Of ga je misschien al jaren braaf zelf naar de kerk? Want ik geloof niet dat je alleen als tiener je kan herkennen in het verhaal van die oudste zoon. Ik geloof dat God deze ochtend ook tegen jou wil zeggen, het feest van mijn overweldigende genade wil ik ook met jou vieren. Sterker nog, alles wat van mij is, is van jou. Alles wat ik heb, wil ik met je delen. Alles wat ik heb, wil ik uit de kast trekken om ook voor jou dat feest te vieren. Om samen blij te zijn. Of dat je ver van huis bent, of altijd bij je huis bent geweest. We zijn welkom in het gezin van God. En ik wil je vragen om deze ochtend het feest met ons mee te vieren. Van deze 5 jonge mensen. En je te laten aanmoedigen om zelf ook die keuze te maken om thuis te komen bij God de Vader. Misschien met een verhaal wat heftig voor je is geweest, waarbij je uit de put hebt moeten komen. Misschien met een verhaal wat iets minder imposant lijkt, wat iets minder bijzonder lijkt en waar mensen misschien iets minder van onder de indruk lijken te zijn. Ik geloof dat God juist ook jou op het feest van zijn genade wil hebben. Wil je binnenkomen? Ik wil de band naar voren vragen. En als we de rest van de nummers zingen, wil ik je vragen om het feest wat we vanmorgen hebben mee te vieren. En dat hoef je niet per se te doen op de manier zoals ik dat doe. Ik doe dat wat uitbundiger en enthousiaster, omdat dat nou eenmaal bij mij past. Jij mag dat lekker op jouw manier doen. Maar wil je met ons blij zijn? Wil je met ons het feest vieren van Gods genade? En wil je jezelf die vraag stellen? Ben ik al binnengekomen in dat feest of sta ik eigenlijk nog bij de deur? Voel ik me welkom? En wil je die keus maken om binnen te komen?